In het derde hoofdstuk waren wij van het boek Richteren. En meer in het bijzonder bij die richter die één heet. Ehud heet hij in het Nederlands. Egad, één. Want over eenheid gaat het. En in het bijzonder dan de eenheid feitelijk van het woord van God. Tegenover, nou ja, in de praktijk tegenover de verdeeldheid en de veelheid van de wereld als zodanig en daarmee van de oude schepping. Van dat wat er eerst was, de eerste Adam enzovoorts. Waarvan dan die figuur Eglon een uitbeelding is. Een figuur met een postuur, denk ik dan meteen. Want ja, hij was nogal gezet, laten we het zo maar zeggen. De vette. Eglon, we hebben het uitgebreid over Eglon gehad. Cirkelvormig vertaalt men Eglon. Maar dat zal wel komen doordat er ook staat dat hij zo vet was. Dus cirkelvormig zal hij dan geweest zijn. Tonnetje rond. Of zoiets. Maar ik heb je uitgelegd waar het op slaat. Hè? Dat cirkelen, dat Eglon, dat is een kwestie van in het rond draaien. Dat is het verhaal van de geschiedenis, de mens die in cirkeltjes ronddraait, de geschiedenis die zich herhaalt, enzovoorts. In ieder geval was het dat de wijze ook waarop men van oudsher tegen de geschiedenis, tegen de tijd eigenlijk aankijkt, dat die in zichzelf wederkeert en daarom zich herhaalt. En de uitdrukking dat de geschiedenis zich herhaalt, komt eigenlijk daar vandaan. Het wordt geïllustreerd in het menselijk bedrijf. Komt altijd weer op hetzelfde punt terug. En dan gaat het weer overnieuw, dat is het eigenlijk. En dat heet ook wel een vicieuze cirkel. Die zou een keer moeten worden doorbroken. En dat is de functie van Ehud. Zo wordt het ook uitgedrukt. Want Ehud is die man die inderdaad heet één. Het telwoord één, dus is het, hè? Ehud, één. De Heere onze God is één. Dat is dit woord, één. Het hoofdtelwoord. De eenheid. We hebben gezien dat hij een zwaard had van één. Dat was de maat. Of dat een lang zwaard is of een kort zwaard, dat zegt mij niks. Want die dingen die worden gemaakt in alle maten die je maar bedenken kunt. Als in net schoenen denk ik wel eens, het moet je passen. En als je past, trek je hem aan. En als het zwaard niet past, dus, je hebt krom zwaarden, je hebt korte zwaarden, je hebt lange zwaarden. Weet ik veel. Dus mij zegt dat niks. Wat het wel zegt is, het is één. Daarna staat er L, maar van L heb ik u gezegd, ja, dat betekent ook maar gewoon een maat. Eén maat. Kan ook niet schelen welke eigenlijk. Net als ons woord meter. Wat het precies is, ja, dat is een kwestie van opvatting en cultuur en wat het maar was. En dat zwaard dan ook nog twee scherpten. Waarvan, er staat in vers 16, waarvan later in het Nieuwe Testament staan dat het tweesnijdende scherpe zwaard een beeld is van het woord van God. Ik ga eraan voorbij aan de vraag of er dan ook zwaarden zijn die maar aan één kant scherp zijn. Waarschijnlijk wel. Het is met onze messen is het gewoon ook het geval dat ze maar aan één kant snijden. Als het mee zit tenminste. Want we hebben het niet over hotelmessen. Je weet hotelmessen. Die gooien ze in een grote bak en dan in de vaatwasmachine enzovoort. Of niet in de vaatwasmachine, maar in een grote bak. En dan worden ze uit aan die dingen. Daar kun je echt niet mee snijden. Toch? Dat zijn hotelmessen. Maar ja, dat terzijde. Maar de één kant moeten ze minstens slaan. Maar wat de Bijbel betreft, die wordt beschouwd als tweezijdig. Want daar hebben we het over gehad, over de twee kanten van het woord van God. Dat speelt de hele Bijbel door een rol mee. Dat is altijd ter discussie en je moet het wel begrijpen, want anders kom je tegen loop je tegen allerlei tegenstrijdigheden aan. Ik bedoel, als het woord God zich uitdrukt in de wet en de wet is een bediening des doods en een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, hoe kan het dan dat een psalmist, die eigenlijk de eerste de beste was, omdat het David was, die schrijft een hele lange psalm, u weet op psalm 119, waarin elk vers de lof wordt bezongen van het woord van God in het algemeen, de wet, de onderwijzingen en wat het maar was allemaal. Hoe zit dat dan? En het antwoord is, nou, dat komt omdat het woord van God twee verschillende kanten heeft. Het ene is een bediening des doods, het andere is een bediening des levens. En je vindt het al uitgedrukt in de twee bomen in de Hof van Eden. De een, daar ga je aan dood, is een bediening des doods. Als je daarvan eet, zult gij sterven. De andere is een bediening des levens, want die heet ook zo, de boom des levens, enzovoorts. Het ene is het oude verbond, het andere is het nieuwe verbond. En daarna krijg je al die parallellen. De ene is de oude mens, de andere is de nieuwe mens, oude schepping, nieuwe schepping, eerste Adam, laatste Adam, noemt u maar op. En dat gaat nog veel verder, maar dat ga ik nou allemaal niet vertellen. Maar wat het woord van God betreft, je komt het letterlijk tegen, uitgebeeld, maar letterlijk uitgebeeld in een boekrol die van binnen en van buiten beschreven is, dus aan twee kanten. Of je komt het tegen eerder al in twee stenen tafelen. Dat zijn er dan toch twee. En als u het mij vraagt, ook een linker en een rechter. Die er daarachter hoeft er niet bij, wat mij betreft. Een linker en een rechter. En als Paulus het erover heeft, dan zegt hij dat de Heer het handschrift dat tegen ons was, heeft uitgewist. Welke handschrift dan? Nou, de wet. En dan zegt hij erbij, in geboden en inzettingen. En dat is in Colossense 3? Of zoiets. In geboden en inzettingen bestaan. Voor zover het woord van God, de Torah, de waarheid, de truth, de onderwijzing van God tegen ons was, zijn het die onderwijzingen met betrekking tot voorschriften en regels, geboden en inzettingen. Daar kan een mens in de praktijk niks mee, die kan hij niet dragen. Daarvoor deugt hij niet. Of zoals de elders staat, de wet is krachteloos omdat die gelegd is op het vlees. En het vlees kan het niet dragen, dus ja, dan kun je er niks mee. Hè? Nou ja. Je kunt een mooie auto bouwen, maar als hij door zijn onderstel zakt of door zijn banden heen of weet ik veel, ik verzin maar even wat geks. Dan. Het was een leuk ding, maar je hebt er dus allemaal niks aan natuurlijk. En dat is met de wet, ja. Is door het vlees krachteloos en dus wordt hij ook inderdaad vernietigd, stond er in. Daar staat er nog steeds, heb ik de indruk, in Hebreeën 7. Het voorgaande gebod, wel degelijk gebod, het voorgaande gebodene wordt vernietigd, werd vernietigd, om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Mag dan heilig en rechtvaardig en goed zijn, neem die weg dat de Heer zelf er een einde aan gemaakt heeft. Omdat de domweg niet werkt. Hetgeen te demonstreren was, hè? Ik zal de Latijnse termen nou even achterwege laten, maar het is klassiek, hè? Dit is wat bewezen moest worden. Nou, dat is bewezen, dan kan die weg. De mens kan het niet dragen. En dat is alles wat uitgedrukt wordt. Dus het zwaard snijdt aan twee kanten, heeft twee scherpten. Het is 1 L. En hij gordde dat onder zijn klederen, onderaan zijn rechterhoop. Daar hebben we het allemaal over gehad. We hebben het ook gehad over Eglon, over Ehud, die dan uit Benjamin is en die dat moet bedienen, enzovoorts. Want waar het over gaat is, en dat is eigenlijk altijd wel het geval, ik zeg met het woordje wel ertussen, zeg ik dus, nou ja, misschien niet helemaal altijd, maar dat weet ik zo gauw niet. Maar eigenlijk is het altijd wel zo dat deze beelden spreken over het einde van het oude verbond en daarmee het aanbreken van het nieuwe. Het is het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe. En dat komt dan uit bij... Ja, de verschonnen gewetenskwestie. Of dan heb ik maar, anders krijg ik de volgende keer niks. Nee? Van tevoren. Maar toe maar. Het is het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe. En u weet waar we dan altijd terechtkomen. Dat is natuurlijk in de eerste plaats een leerstellige zaak. Dankjewel. Het is natuurlijk altijd een leerstellige zaak dat ooit aan de wet, de heerschappij van de wet, een einde gemaakt zou worden. Precies om redenen die ik u net vertel. Maar wat gebeurt dan? En ik weet niet of ik dat recentelijk ooit verteld heb hier. Maar vanuit het oude, als je het echt het Nieuwe Testament niet zou hebben. Het is moeilijk om je dat voor te stellen. Dat geldt voor mij ook. Maar als je het Nieuwe Testament niet zou hebben, dan moet je op grond van het Oude Testament besluiten dat na die vier komt de vijf en dat is het einde van het verhaal. Dat wil zeggen, na die oude schepping, inclusief de wet, kortom, ik wil die bedelingen wel even melden. Na die vier, dan is dat allemaal gehad. En dan komt de vervulling van de beloften Gods. En dus ook de oordelen die daarmee samenhangen enzovoorts. Dan is dat afgelopen en dan komt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Of althans een nieuwe schepping. Of althans het begin van een nieuwe schepping. Die God belooft dat. Dat is de komst van de Messias. En dan is alles koek en ei. Pais en vree. Koek is pais en ei is vree. Maar goed, dan is alles dik voor elkaar. Ja, dat is weer wat anders. Maar goed, dan komt het allemaal goed. Gek genoeg, waar men in religieuze kring... Ik wilde zeggen, waar men in de religieuze kring noodzakelijk de Bijbel kwijtraakt... Maar ik vrees dat ik daar een heleboel vragen over krijg. Bij u misschien niet, maar bij anderen wel. Maar waar men de Bijbel kwijtraakt, dan blijft alleen maar over dat ooit komt de Messias en die brengt alles op orde. Dat is Joods. Dat is gebeurd. En in het christendom, ooit komt Christus weer, dat is de jongste dag en dan is alles in orde. Meer weten ze niet. Maar dit blijft hangen. En de kern van waarheid is ook inderdaad dit, dat je vanuit het Oude Testament, althans, niet verder komt dan komt de Messias en die brengt de dingen op orde. Maar hoe dan? Ja, en daar wordt het dan problematisch en dan zegt het gros, zegt dan, nou ja, dat zullen we dan wel zien, want er is toch geen touw vast te knopen aan die Bijbelse profetieën enzovoorts. Dus ja. In het Oude Testament, althans, het is dat wij het Nieuwe Testament hebben, die brengt daar wat orde in en die geeft daar nadere toelichting op. Werkt oud-testamentische profetieën wat verder uit? Nou ja, niet al te uitgebreid gebeurt dat, maar trekt er dan toch een bedekking af, om zo te zeggen. Zo werken die dingen. Maar wat wij dus vinden, is dat in deze oud-testamentische beelden, geschiedenissen, profetieën ook, gewoonlijk dan toch melding gemaakt wordt van onze tegenwoordige tijd, waarin de Messias, de Christus dus, in het verborgene werkt, na het lijden dat op Christus komen zou, en in afwachting van zijn openbare heerlijkheid daarna. Dat is in zijn wederkomst. En soms wordt dat in profetie uitdrukkelijk overgeslagen. En ik zei uitdrukkelijk omdat het er dik bovenop ligt. Dat zijn de moeilijke punten waarover dus tot in lengte van jaren gediscussieerd wordt. Over de 69e week en de 70e week van Daniël. en het idee van een onderbreking daarin. Of anders, waarom dan niet gewoon rechtstreeks achter elkaar een melding gemaakt wordt van 7 weken, 62 weken en nog 1 week enzovoorts. Waarom stokt dat daar? En dat is omdat daar inderdaad een onderbreking, een breuk in zit. Maar dat heeft betrekking op onze bedeling. Het is daar in dat hoofdstuk niet nieuw. Maar in andere hoofdstukken lees je dan... En toen viel ik, Daniel, in een diepe slaap. En de engel die potte mij weer wakker. Weet u wel, hij was even weg en kwam weer terug. En ja, wat je daarmee moet. Nou, alleen vaststellen dat er dus ergens een onderbreking in het verhaal zit. In die geschiedenis. En wat is er dan in die tijd? Nou, in die tijd leven wij. En dat is de verklaring voor het verschijnsel van The Silence of God. Ik moet altijd denken aan Sir Robert Anderson dan. Die een boek schreef onder die titel. En in zijn inleiding zei... Ja, het bijzondere is niet dat God spreekt. God spreekt, dat is wat hij doet. Maar het bijzondere is dat God zwijgt. Dat is eigenlijk het wonder van onze dagen. We draaiden het volkomen om. Ik vond het wel aardig. Want bijbels gezien is dat natuurlijk ook zo. Maar de aardigheid is dat juist in de symboliek, in het Oude Testament al, melding gemaakt wordt van, althans verwezen wordt naar de eigenaardigheden van onze tegenwoordige bedeling. En dat is wat je dan steeds opnieuw tegenkomt. Hier ook. Want deze Ehud is natuurlijk duidelijk een beeld van de Heer zelf. Of althans van het woord dat hij hanteert. Dat is dat zwaard wat gebruikt wordt. Hij is de Heer, onze God, die ene Heer. En dus heet hij Ehud, die ene. Buiten hem is niemand, enzovoorts. Kijk, die dingen bij elkaar. En dan de verwijzing naar Benjamin. Ja, Benjamin is nou eenmaal, ook als je maar heel, nou ja, heel weinig. Als je maar een vaag idee hebt van enige symboliek in de Bijbel, dan weet je dat Benjamin een beeld is van het gelovig overblijfsel. In de loop van de geschiedenis in het algemeen. U weet wat, dat is die stam waarvan altijd de vraag is, waar is hij, waar is Benjamin? Nou ja, hij kwam ook pas laat, het was een nakomertje. En het is ook eigenlijk altijd zo gebleven. Het is problematisch. Onderweg stierf hij een keer helemaal uit, weet hij nog. Maar daar hebben we het over aan het eind van het boek Richteren. En dan moet hij dus op kunstmatige wijze... Nou ja, dan moeten alle stammen van Israël bijdragen om dan toch de stam van Benjamin in het leven te behouden enzovoort. En daarna vinden we maar één Benjamin, dat is nog veel trouwens, maar één Benjamin niet terug in het Nieuwe Testament. Dat is nog veel, want we vinden in het Nieuwe Testament niet één Ruben niet, niet één Simeon niet. Ja, we vinden een boel mensen die Simon heten. Dus zo wel, maar niet letterlijk iemand uit de stam van Simeon of ja, Levi natuurlijk wel. Maar uit andere stammen ook niet. Eén dame uit Azer, maar die, dat was onder het motto heden verschenen en verdwenen in Lucas 2. Dus dat was gauw klaar. Maar we vinden met nadruk dus, logischerwijs met nadruk, iemand uit Benjamin. Waarom zou dat nou wezen? Nou ja, dat is de verbinding, hè? De beker, de beloofde zegeningen van het eerste geboorterecht, die vererfd werden naar Jozef, die worden verborgen bij Benjamin, bij zijn broer, de jongere broer. Heb je dat? Dat is waar het over gaat. Vandaar dat je nogal eens een verwijzing vindt die kant op, en dat vind je hier dus ook, Benjamin. Nou, onder verwijzing naar de rechterhand en daarmee uiteindelijk de rechterhand Gods. Uiteraard, want Jamin, dat weet u waarschijnlijk langzamerhand, hè? Jamin is de rechterhand of de rechterkant, maar goed. En dan hebben we nog dat het een en ander hier geschiet achter een deur. Een hemelijke zaak is het, een verborgen zaak. Het woord Satar zit daarin, dat is vers 19... Waar Dus na de aflevering van de afkoopsom, want dat het heet een geschenk, maar dat weet u, hè, dat was de tribuut die betaald moet worden aan de overheerser. Daar gaat het altijd om, hè. Je weet toch hoe dat went? Als ik moet uitleggen hoe dat gaat in de politiek, dan is het mooiste voorbeeld altijd dat van de maffia. Als je niet betaalt, dan vermoorden ze je. Daar komt het ongeveer uit neer. En eens in de zoveel tijd komt er iemand langs, komt er geld ophalen. Of nog sterker, eens in de zoveel tijd moet je het komen brengen. En als je niet genoeg bij je hebt, kost je dat meteen de kop. Het is uiteraard een vrijwillige bijdrage, anders zou het crimineel zijn. Niet waar? Dus, tja. Nou ja, en in de politiek gaat dat ook zo. En of je het dan hebt over Napoleon of over... Hoe heet die mensen toch allemaal? Alexander de Grote of... hoe heet die Duitser ook alweer? Nou ja, of die Rus, zou ik maar zeggen. Het is allemaal hetzelfde verhaal. En ze hebben daar zelfs regels voor opgesteld hoe dat moet. Dat heet oorlogsrecht. Enzovoorts. Ja, als je het mij vraagt, is het gewoon hetzelfde als... die criminele wereld, maar dan op regeringsniveau. En dan wordt het, dan wordt het vastgelegd, dan hoort dat zo of zoiets. Ik kan het niet helemaal goed begrijpen hoe dat zit. Maar ja, die... Ehud is dat gaan betalen, de prijs. Dat is de prijs voor de verlossing. Ik lees ook niet dat hij het teruggehaald heeft of zo. Want dat gebeurt er net, dat noemen ze een rip-off deal, geloof ik, in die criminele wereld. Je komt handel ophalen en je komt betalen en degene van wie je de rommel ging kopen, die vermoorden je gewoon en nemen de koopsom in ontvangst. En dan kunnen ze het een paar keer doen, zo. Dat blijft. Maar dat lees ik niet. Die som die wordt dus betaald. Maar nadat dat gebeurd is, keert Ehud terug en gaat naar Eglon. En zegt, ik heb een verborgen zaak aan u. Heimelijk staat er. Dat is nou jammer, dat had natuurlijk in vers 19 vertaald moeten worden met een verborgen zaak. Want ja, het gaat over Satar, dat woord is het ook, de verborgenheid. Dat zijn van die woorden die dan het belletje doen rinkelen, zal ik maar zeggen. Hè? Die tweesnijdend zwaard, heimelijke zaak, die brengen je op een bepaald punt. En wat er dan gebeurt is inderdaad een geheime zaak, namelijk iedereen eruit. Noem nog eens zo'n voorbeeld, wanneer iedereen eruit ging, moest. Bij Jozef in Egypte, toch? Ja, iedereen weg, al die Egyptenaren weg. Jozef maakte zich bekend. Dat is net zo goed een beschrijving van omstandigheden bij het nieuwe verbond, bij de komst van de Messias, bij het eerstgeboorterecht en wat het maar is. Eigenlijk is het beeld van de openbaring van Christus in de toekomst met zijn gemeente uiteraard, van de eerstgeborenen. Het is een intieme zaak in de eerste plaats. Maar goed, dat is nou mijn onderwerp niet. Maar het komt met elkaar overeen. Allen die om hem stonden gingen van hem uit. En Ehud kwam tot hem in. Daar hij was zittende in een koele opperzaal. En bij opperzaal dan gaan alle belletjes rinkelen. Meteen. Want zo vaak komt dat nou ook weer niet voor in de Bijbel. Maar het is natuurlijk wel... een heel voor de hand liggende aangelegenheid. Omdat wij die opperzaal kennen in het Nieuwe Testament het beste waarschijnlijk. Omdat, ja, er zijn zelf liederen van gemaakt, hè, van Melia Jackson enzovoort. In the upper room. En, kent u die? In the upper room with my Jesus. Nee? Okay. Nou ja, doet er ook niet toe. Maar er zijn er nogal wat van. De opperzaal, dat is die zaal met een deur die op slot ging. Waar de Joden niet binnen mochten, niet binnen konden, daarom was de deur op slot. Lezen we in het Nieuwe Testament, hè, dat het zo was. En voor zover er iemand binnen was, moest hij eruit. Die man die zo heette namelijk, Judas, die werd weggestuurd, weet u nog? En later lees je dat de discipelen bijeen waren daar met de deur op slot, onder vrezen der Joden. Wij vinden de Heer en zijn discipelen in de opperzaal aan het eind van aan het eind van wat wij noemen, ik vind het altijd zo een niet zo'n aardig woord, maar aan het eind van de omwandeling noemen wij dat in ons jargon, de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Na zijn aardse bediening, die hij afsluit met een gebed waarin hij zegt dat hij de zijnen bewaard heeft. Ik heb bewaard degene die gij, Vader, aan mij gegeven hebt. Ik heb ze bewaard en ik bid voor ze enzovoorts. Maar de Heer en zijn discipelen in die opperzaal zijn een uitbeelding van Christus en de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Waarbij de opperzaal de uitbeelding is uiteraard van de higher ground. Daar is ook een lied van trouwens. Ik ken geen goede Nederlandse vertaling. Maar van de hogere positie die wij als kinderen Gods innemen. De hemelse positie namelijk. We zijn waarachtig. En die komt weer overeen. Die positie in de opperzaal komt trouwens ook overeen met Hebreeën 9, onze positie in het heilige der heiligen. Dat is dan wel niet achter een openslaande deur of zoiets, die op slot kon, maar achter het voorhangsel. Hebben jullie nog? In het tabernakel, dat is Hebreeën 9. In het tabernakel, daar zijn twee vertrekken. Voorhof wordt buiten beschouwing gelaten, daar ook, in Hebreeën 9. Maar er zijn twee vertrekken, waarom het vertrek heet, weet ik niet, want je komt er, ja, je gaat niet weg, hè. Maar het heet een vertrek. Vreemd, taal is een snaaks ding. Maar goed, maar je komt daarin en dan ben je in het heilige, en daarachter is het heilige der heilige. Maar dat is die verborgen zaak, waar niemand in mag. En als er toch iemand is, is het de hoge priester. Eenmaal per jaar, maar er mag niemand anders zijn. Zelfs niet in het heilige dan, hè? Dat verdwijnt dan ook. Staat er ook uitdrukkelijk bij dat zo is. Het hele jaar door zijn er mensen hebben dienst in het heilige. Behalve als de hoge priester dienst doet in het heilige der heiligen, dan wordt de dienst in het heilige gestopt. En daarvan staat dan in Hebreeën 9, want er staat er echt allemaal, dat eerste vertrek, het heilige, een beeld is van de toenmalige tijd, dat wil zeggen van de oud-testamentische periode, waarin men onder de wet dag in dag uit dienst moest doen. De wet heerst over de mens, dag in dag uit enzovoort. Terwijl het heilige der heiligen in beeld is van dat nieuwe verbond dat een einde zou maken aan het oude verbond. En dus het heilige der heiligen is een beeld van de betere dingen. Ik zeg altijd de 14 betere dingen uit de Hebreeënbrief. Kortom, het Nieuwe Testament. Wij leven niet onder het oude verbond in het heilige. Wij zijn geplaatst in het nieuwe verbond, het heilige der heiligen. Sommigen houden vast aan het heilige en dus aan de wet. We zeggen, maar het is toch heilig? Het is toch van God gegeven? Ja, maar die heeft er een einde aan gemaakt. Dat wil niet doordringen. Maar doe maar. En de oproep in de Hebreeënbrief is dus twee keer, dat is het hoogtepunt, de oproep in de Hebreeënbrief is twee keer. Eerst in hoofdstuk 4 en daarna in hoofdstuk 10, dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, dan wel met vrijmoedigheid zouden ingaan in het heiligdom op één verse en levende weg welke hij ons voorbereid heeft. Ingewijd heeft, sorry. Welke hij ons ingewijd heeft. Dat is Hebreeën 10. Zodat het heilige en het heilige der heiligen een beeld zijn van het oude verbond en het nieuwe verbond. Dat staat allemaal letterlijk toegelicht in Hebreeën hoofdstuk 9. Maar tegen het eind van Hebreeën 9 staat er met evenveel nadruk, expliciet bedoel ik, dat het heilige der heiligen niet alleen een beeld is van het nieuwe verbond, maar ook van de hemel. Heb u dat nog? De overgang van oud naar nieuw verbond is tegelijkertijd de overgang van aarde naar de hemel. En eerst is het ware heiligdom, het heilige der heiligen, is het nieuwe verbond. Zo wordt het uitgelegd. Maar tegen het eind van het hoofdstuk wordt nog een sprong gemaakt en wordt gezegd, maar het is een beeld van het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Dat is dus in onze dagen, als je het bij elkaar optelt, zeg ik altijd, hè, is het de hemelse toepassing van het nieuwe verbond. En dus ben je toch in de openzaal. Oké, het heilige de heilige was wel beneden, dat weet iedereen, dat weet ik ook. Maar het is de uitbeelding van een hogere positie wel degelijk. Waar nog bij komt dat de ark des verbonds en zeker het verzoendeksel daarop de uitbeelding is van hemelse dingen. Maar dat staat daar ook, hemelse dingen, waaraan we hebben deel gekregen. En als het daarna praktisch wordt toegelicht, na eerst de oproep om daar binnen te gaan aan ons, dan heet het, gij zit niet gekomen tot de tastelijke berg, maar tot de ontastelijke berg. En bovendien niet maar tot de tastelijke Sinaï, maar tot het ontastelijke Sion. Dat is een dubbele tegenstelling, roep ik altijd. Dat weet u waarschijnlijk wel, dat ik dit altijd roep. Maar dat komt omdat het voor velen moeilijk is. Het is tweemaal. Dat is een dubbele tegenstelling. Het is niet het oude, maar het nieuwe. Maar het is ook niet beneden, maar boven. Althans, voor ons. Dat is de hogere toepassing van de oud-testamentische beloften. En hier vind je diezelfde dingen terug. Die opperzaal, ja, dat is de positie van de Heer met zijn discipelen aan de maaltijd. Die ook altijd verkeerd begrepen wordt, hè. Ik ben altijd geneigd met de verontschuldiger om te zeggen, nou ja, als het echt essentieel wordt, dan grijpt de duivel in. En dus bij al die dingen die essentieel zijn, daar is men het weg kwijtgeraakt door alle getheologiseerden eromheen. Want de positie van de Heer en zijn discipelen aan de maaltijd in de opperzaal, bij het zogeheten laatste avondmaal, dat is de uitbeelding van de tegenwoordige positie van de levende Christus in de hemel. En wij zijn daar geplaatst en zitten aan zijn tafel. Dat heet de maaltijd. Abusiefelijk soms ook vertaald met de bruiloft. Maar ja, dat kan ik niet helpen. Want u weet toch hoe dat is, met name in het Nieuwe Testament, en zeker in gelijkenissen, een maaltijd. Er wordt een maaltijd bereid. En de vraag, wie zit er daaraan? Nou, niet de eerste, maar wel de laatste. Zoek het maar na. Dat weet toch iedereen? Dat kan je zo vinden. Dat wil zeggen, niet de genodigden, want die wilden niet komen. En toen de lammen, de blinden, de kreupelen, wie het maar waren. En toen was er nog ruimte en toen mocht helemaal iedereen erin. Dus de Joden niet, die wilden niet. En toen de 10 stammen van Israël, die wilden wel. Er was lammen, blinden en kreupelen. Toen was er nog ruimte en toen konden. Of alle lammen en blinden en kreupelen gekomen waren, nee, denk het niet. Nee. Maar er was nog ruimte, iedereen. Dit is de volgorde. Zie? Nou ja, dat is de tegenwoordige positie. Vandaar dat ik altijd toch heftig protesteer als men van het avondmaal een beeld maakt van lijden en dood en zoiets. Nee, natuurlijk niet. Het is een beeld van de hemelse positie van Christus en de gemeente, en wij zitten aan zijn tafel. Wij leven van wat hij ons geeft. En de parallel is dat je met 5000 man tegelijk zit op een berg, bovenop een berg, en daar worden dan 5 broden en 2 visjes vermenigvuldigd, heet dat, uitgedeeld ter consumptie. Het is feitelijk hetzelfde. De berg als een beeld van de hemelse dingen. Dat is niet alleen daar, dat is in veel andere omstandigheden net zo goed het geval. En daar zorgt de Heer voor de zijnen. Dat zou dan niet kunnen, maar het kan wel. Trouwens, brood uit de hemel, dat mag niet al te moeilijk zijn, want dat bestond onder Israël in de woestijn ook al, toch? Het manna. En toen wisten ze ook al niet wat het was. Maar ja, zelfs in dat lied weten ze het niet. Hè? Is dat wel eens al? Dat lied kent u wel, hè? Wij moesten zingen, ik mag mij voeden met de spijze die God geeft uit milde hand. En wij dachten dan altijd, dat wisten niet, we zongen dat voor het eten. Toch? Dat het ging over voedsel. Totdat ik de Engelse tekst in handen kreeg. Ik mag mij voeden met het manna. Hey. Maar dat is wel wat anders. Toch? Ja. Maar gewoon op de bergtop door de reine lucht omboogd. Dat is de hemel. Daar gaat het lied over. Zeker nadat ik de coupletten ook nog onder ogen kreeg. Maar ja, die zijn waren in Nederland niet bekend. Maar dat terzijde. Sterker nog, ze hebben dat niet eens willen vertalen in de tijd. Waarschijnlijk omdat die coupletten... Ze staan geloof ik in onze bundel, hè? Omdat die coupletten dus inderdaad spreken over de hemelse positie. Het hemelse standpunt ook van de gemeente van vandaag. Ziend vanuit de hemel naar aardse omstandigheden, maar dat is onze wereld niet. Maar ja, u weet hoe het is met christendom. Het wil altijd een plaats innemen in de wereld. Dus je raakt zo'n lied helemaal kwijt. En het manna wordt teruggebracht tot... Stoffelijke maaltijd enzovoorts. Dat geeft de Heer ons ook. Maar ja, het lied was wat hoger en beter ontleend aan deze Bijbelse positie van die opperzaal uit. Hè? En dan heet het ook nog in een koele opperzaal, vers 20. Want koele opperzaal. U kent de uitdrukking waarschijnlijk, dankzij de vertalers... Dan toch maar weer uit Handelingen, ik weet nooit of het 3 of 4 is, dus ik moet het altijd opzoeken. Uit Handelingen waar Petrus zegt in Handelingen 3, vers 19. Betert u dan, namelijk, of en bekeert u... Opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Opdat tijden der verkoeling. Cool. Opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Ik heb een paar woorden weggelaten, omdat ze er niet staan. En wanneer heb ik vervangen met op dat? Want dat is hoe werkelijk die zinsconstructie is. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Het verschil is dat... Dat zoals het nu vertaald staat in de Statenvertaling, wekt het de indruk alsof er helemaal geen oorzakelijk verband zou zijn tussen de bekering van het Joodse volk en de wederkomst van Christus. En dat oorzakelijke verband is er wel. De bekering van het Joodse volk, officieel, leidt tot de komst van de Messias alsnog. In de toekomst. En dat staat er dus ook. Alleen, ja, de vertalers hebben het zo niet op willen vatten. Die geloofden daar in ieder geval niet in. Dat weet ik zeker. Maar het is dus beter u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling... Maar dat is de term voor de Nieuwtestamentische tijd. Waarbij het oordeel, de hitte, om zo te zeggen, van de toorn Gods verdwenen zal zijn. En dus heet het verkoeling. Engelsen vertalen met iets als quickening, herleving. En ze maken er maar wat van, hè. Ze gaan het uitleggen. Maar het is tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal, vers 20, logische wijze. En hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuw. Ik las hem even verder om te laten zien dat het er echt zo staat. En voor wat betreft vers 21, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Maar dat staat er niet. Het is tot de tijden der wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van alle eeuw. Want dat halve citaat, dat wordt gebruikt door de alverzoeners, hè. Tijden de wederoprichting van alle dingen. Want alle dingen zullen wederopgericht worden. Maar zelfs in mijn woordenboeken staat dat alles, of alle dingen, wat hetzelfde is, betekent alles voor zover bedoeld. En dat uit de context moet blijken hoeveel dat dan is. En dat je de uitdrukking alles of alle dingen niet mag verabsoluteren en zo breed mogelijk mag toepassen. Dat doen we in ons normale taalgebruik ook niet. Dus alle dingen gaat niet noodzakelijk over de hele schepping of zo, hè. Alles zoals bedoeld. Kortom, het is gekoppeld aan de wederkomst van Christus. Uit vers 20 is gekoppeld aan de conditie, de voorwaarden van de bekering van het Joodse volk als zodanig. En dat blijft geldig. Dat wil zeggen, in de toekomst zal dat ook zo gebeuren. Alsnog. Alleen het is in die dagen niet gebeurd. Maar ja, dat is het punt niet. Het blijft gewoon staan. Maar het heet verkoeling. Komt het begrip al vaker tegenwoordig in de Bijbel. Ook in het Oude Testament. Maar het zijn woorden die uiteindelijk betrekking hebben op nieuwtestamentische tijden. Dan is de hitte van de toorn Gods voorbij, om zo te zeggen. U weet wel, verkoeling, al is het maar onder een wonderboom in de schaduw. Ik roep maar wat, hè. Ja. In een koele opperzaal die hij voor zich alleen had, dat is vers 20... van Richteren 3, zo zei de Ehud, ik heb een woord Gods aan u. Ik vond het grappig. Als je het een paar keer gelezen hebt, wordt het grappig. Ik heb een woord Gods aan u. Wat zei hij? Hij zei dus gewoon dat zijn zwaard een beeld is van het woord Gods. Met een metafoor. Soms denk ik echt dat die man humor had, hè?
Ja.
Ik heb een woord Gods aan u. Nou, toen stond hij op van de stoel. Ehud dan reikte zijn linkerhand uit en nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik. Dat ook het hecht achter het lemmer inging. Het zijn gesmakelijke verhalen, maar we hebben bij de bespreking van geschiedenis van David er ook een paar keer mee te maken gehad. Met het zwaard in de buik, weet u nog, dan staat er iets als de vijfde rib, of wat ze er maar van gemaakt hebben, maar het is gewoon in de buik, ja. Enzovoorts. Maar waar het over gaat is over de, u zult zeggen, maar die man, die Eglon, is toch niet een beeld van Christus, of iets dergelijks, dat kan toch niet, en die zit in zijn eentje in de opperzaal. Ik moet u zeggen, nee, hij mogen daar dan zitten, maar hij wordt gedood. Hij kan hooguit nog een beeld zijn van het oud-testamentische priesterschap naar de ordening van Aaron, waaraan een einde gemaakt wordt. Dat kan nog net. Zo van, hij beheerde de opperzaal, met als parallel het heilige der heiligen. Maar daar wordt een eind aan gemaakt. Nou moet ik u zeggen dat het thema van de dood van de hoge priester, ja, dat is een vervelend ding. Maar het komt wel een paar keer voor in de Bijbel. En nooit positief. Dat wil zeggen, nooit in zichzelf positief. Het enige positieve eraan is dat er een eind aan komt. Maar dat is strikt genomen voor de wiskundige onder u. Dat is niet positief, dat is negatief. Toch? Nou ja. Misschien moet ik andere woorden gebruiken dan. Zo uit het hoofd herinner ik mij de dood van Eli. Die viel van zijn orgelkrukje, geloof ik. Nou ja, ik heb er gekke associaties bij. Hij zat op zijn krukje toch en die viel achterover. En in gedachten zie ik dan die organist, ook een pianist heb ik het meegemaakt, die dan van zijn krukje af... serieus, sommigen doen het trouwens als komische act. Of kent u dit niet? Hoe heet die? Dat is een Deen, hoe heet die man ook weer? Die muzikale clown, zal ik maar zeggen. In een keurige pak, netjes sprekend. En dan gaat hij zitten op de speelt en dan... Oh, die zit er niet op of zo. Boom, en dan valt hij van zijn krukje. Kent u dit niet? En ik heb ooit een keer Karel Heinzies van zijn kruk zien vallen. Achter de piano. En die kwam niet meer terug. Die schaamde zich kapot. Maar doe maar. Ja. Maar dus die associatie heb ik bij Eli. Van, het is goed bedoeld, maar ja. Maar er kwam een eind dan. Maar dat komt omdat de man ook niet deugde. En hij was nog blind ook, weet hij niet. Dat is voor een priester, een hoge priester, kan dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Hè? Ja, ze mogen überhaupt niks mankeren. Maar hij is natuurlijk van ouderdom blind geworden. Of hij heeft te veel spiritus gedronken. Maar dat weet ik dus niet. Maar zoiets. Het is trouwens een heel ingewikkeld verhaal daar in verband met het priesterschap. Want al sowieso bij een andere tak van de familie terecht was gekomen. Omdat kennelijk in de eerste tak daar ook iemand niet priester kon worden wegens gebreken. Dus ja, het was moeizaam, maar er wordt een eind aan gemaakt. En dit is het punt. Het Oud-Testamentisch priesterschap heeft gebreken. En die priesters die gaan dood, hetgeen niet de bedoeling is, want ze worden door de dood verhinderd te blijven, zegt de Hebreeënbrief daarover. Weet u nog? Dat soort dingen. En de dood van de hoge priester, ja, in de dagen van David, maar dan ga ik de namen door elkaar gooien. Zadok en die andere, weet ik, maar goed, daar begin ik toch maar niet over. Maar daar komt een eind aan de verkeerde lijn, de andere lijn van het priesterschap, een keer terug naar de onderbroken lijn van Eliezer. Maar goed, daar kan ik het beter niet over hebben, dat maakt het maar nodeloos gecompliceerd. Maar de dood van de hoge priester speelt nog ergens een belangrijke rol. Dat is in de wet op de vrijsteden. Daar staat dat de eventuele, de doodslager heet het. U weet, een doodslager is iemand die iemand anders vermoord terwijl dat niet de opzet was. Wij noemen dat ook wel dood door schuld. Waar die grens precies ligt, dat is altijd het probleem van de rechtbank. En in de Bijbel is dat ook zo. Want als iemand de dood van de ander veroorzaakt, is hij de prooi van de bloedwreker. Die ook wel de verlosser heet trouwens, want Goel is nou helemaal de titel van zo iemand. Maar goed, dat is blijkbaar legitiem. En hij kan, de doodslager kan daaraan ontkomen, ook legitiem, door te vluchten naar een van de 6 vrijsteden. Daar moet hij dan wel voor de rechtbank verschijnen. Dat zijn per definitie priesters. Want het gaat om wetgeleerden, schriftgeleerden. Dat zijn dus priesters. Dus daar moet hij wel voor de rechtbank verschijnen om uit te maken of het inderdaad per ongeluk was. Daar komt het op neer. En als dat zo is, dan wordt hij dus daarvan vrijgesproken, maar dat betekent wel dat hij in de vrijstad moet blijven, want als hij die verlaat, dan is hij nog steeds vogelvrij. Heb je dat? En die situatie blijft, staat er, tot aan de dood van de hoge priester. En dat slaat niet op de dood van Christus. Zo van, als die overlijdt, die sterft, dan ben je bevrijd van je schuld of van je last. En dat betekent het niet. Dat kan namelijk niet, want de Heer is nooit als hoge priester overleden. Nee, de Bijbel zegt, hij was geen hoge priester toen hij op aarde was. En dus ook niet toen hij stierf. Hij werd pas hoge priester, überhaupt priester, in zijn opstanding. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Dus de dood van de hoge priester markeert of is de uitbeelding van het einde van het oude verbond. Heb je dat? Dat is waar het over gaat. En dat daarna een nieuw verbond aanbreekt en een nieuwe hoge priester komt, maar dan van de andere orde, ja, dat zal erachter steken. Maar het gaat over het eind van het oude verbond. Zolang dat er is, is er maar één plek om te ontkomen aan de wraak van de Goel, die wij kennen als de Verlosser. Het is ook een Messiaanse titel en die heet ook bloedwreker, want zo wordt het ook vertaald. En dat is ook zijn functie. Als je daaraan ontkomen wil, dan moet je naar de Vrijstad en de meest gefocuste, hoe zeg je dat, de meest voor de hand liggende, scherpste toepassing is natuurlijk op het Joodse volk als zodanig. Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Het was niet met opzet, ze wisten niet wat ze deden, maar het is allemaal wel gebeurd. En als ze vrij willen zijn voor de wraak van de bloedwreker, dan is er maar één opzet, zich te melden in de Vrijstad. Maar de vrijsteden zijn een beeld van de gemeente. Heb je dat nog? En pas in de toekomst, in de bekering van het Joodse volk, komt voor hen een eind aan het oude verbond in de praktijk. Want tot die tijd leven ze eronder, tot vandaag. Houden ze ook aan vast, enzovoorts. Maar pas in de wederkomst van Christus komt er een eind dan. En in die tussentijd, ja, de Jood kan daaraan ontkomen, aan die positie, door te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En dat is dus in de Vrijstad feitelijk, in de gemeente. Nou ja, maar in de gemeente is Jood nog Griek. Dus hij verliest daar ook zijn Joodse identiteit. En dan valt hij dus helemaal buiten de, nou ja, buiten die wettische regels. Maar dat is ook de bedoeling ervan. En dat is ook de grote drempel voor de Joden dus om te komen tot geloof in de Heer Jezus als de Messias. En om die reden hebben ze dus allemaal eufemismen bedacht. Waar ik persoonlijk heel slecht tegen kan. Tegen iets als christen, joden enzovoorts. Nou, die term wordt ook al niet meer gebruikt. Zelfs het woord Christus kan niet meer gebruikt worden, omdat het Grieks is en christelijk. En de naam Jezus ook al niet, omdat het Grieks is. En dus, Christus, dus wordt het Messias beleidende joden enzovoorts. Maar als ze echt geloven dat Jezus de Messias is, Christus is dus, in het Grieks, dan zijn het geen Joden, dan zijn het christenen. Want Joodse gelovigen, daarvan staat in de Bijbel, worden christenen genoemd. Dat staat in de Bijbel. Uitdrukkelijk. Dus ik heb daar grote moeite mee, toch. Men verzuimt zijn identiteit op te geven, terwijl essentieel voor geloof is dat men zijn identiteit opgeeft. En dat men een nieuwe identiteit, een nieuwe naam krijgt, een nieuwe positie enzovoort. Men wordt wedergeboren. Dat is het. Snap je? Ja, Paulus was een Romein. Ja, dat, inderdaad. Dat bleef naar menselijke maatstaven. Maar van dat hij Jood was, daar had hij toch wel uitdrukkelijk afstand van genomen. Niettemin wist iedereen dat hij van huis uit een Jood was. Uit de stam van Benjamin enzovoort. Maar zelf gebruikte hij in dat verband het woord Jood niet eens. gewoon omdat hij het achter zich gelaten had. Dat is de moeilijkheid van het verhaal. Hè? Kijk, maar wat hier uitgedrukt wordt, is simpelweg dit, dat een einde gemaakt wordt aan de heerschappij, aan de dominantie, aan de macht van het oude verbond, van de wet. Dat is wat het is. Want in de wet loop je in een kringetje rond. Moet ik je uitleggen? Dat Eglon, loop je in een kringetje rond. Weet je onder de wet moet? Dan moet je s'avonds voordat je gaat slapen op je knieën voor je bed en dan moet je je zonde belijden. En dan ben je er schijnbaar weer af. Want het verhaal is, indien we onze zonde belijden en alleen dan, dat staat er niet, dus dat moet wel, dat weet iedereen. Als je geen berouw hebt en niet beleid, dan krijg je even, toch. Het is niet bijbels, maar dat heeft men bedacht. Enzovoort. En dan de volgende dag, ja, dan moet dat weer. En dan weer, en dan weer. Dat is het kringetje. In de criminaliteit vind je dat ook overal terug. Hè? De recidieven heet dat. De dieven, zou ik maar zeggen. En dan recidief. Dat komt elke keer weer. Dan worden ze weer gepakt, gaan ze de bank in, zijn ze vrij, ze hebben straf gedragen, gaan ze weer de maatschappij in. En dan begint het verhaal overnieuw. Maar zo is de geschiedenis, zo is de mensheid, en zo is de mens. En die kring die zou doorbroken moeten worden. En dat is wat gebeurt dus ook, hè. Hij was zitten in de koele opperzaal die hij voor zich alleen had. Zo zei de Ehud, ik heb een woord gods aan u. Ja, inderdaad, en hij reikte zijn linkerhand uit en nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik enzovoort. Die was nogal vet, staat er. Of welk woord er maar staat, maar dat hebben we wel besproken enzovoort. Want ja, het gaat over de rijkdom eigenlijk van het religieuze leven. Wij kennen dat in Nederlandse uitdrukkingen als het rijke Roomse leven. Dat is de allitererende versie. Het rijke Roomse leven. En we kennen ook de uitdrukking het rijke Joodse leven. En dat is omdat de klank tussen Joods en Rooms overeenkomt. Dus dat is maar één stapje. Het rijke, ja, dat is zo. Dat blijft dus hangen. Het rijke Joodse leven. Dat is de rijkdom van de religie zogenaamd. Omdat die zo rijk is aan symbolen en riten enzovoorts. Hè? Het beroemde boek heeft ook als titel Joodse riten en symbolen. Van Rabijn de Vries, in het Nederlands, dat kun je zo vinden. Het is antiquarisch makkelijk aan te komen. De man is er erg trots op het rijke Joodse leven. Dat is, ja. Maar wat heb je eraan? Ja, niks. Het houdt je bezig. Maar dat is het dan ook. Hier wordt daar een eind aan gemaakt. En het heet zelfs dat de drek uitging. Uit die rijkdom van van het aardse. U weet dat de buik staat voor het aardse leven, toch? En God is de buik en zo, in het Nieuwe Testament. Kortom, dat was tot zover Eglon. Toen was het uit met zijn gedraai. Toen ging Ehud uit naar de voorzaal, sloot de deuren de opperzaal voor zich toe. De opperzaal zit op slot, leuk hè? Net als het Nieuwe Testament in Handelingen. De opperzaal gaat weer dicht. En deed ze in het slot. En als hij uitgegaan was, zo kwamen zijn knechten en zagen toe. En ziet de deuren der opperzaal. Let op dat het woord opperzaal steeds herhaald wordt. Hè? Het is, geloof ik, ik weet niet zeker meer, maar het is het eerst, geloof ik, in vers 20. Dan vers 23, vers 24, vers 25. Opperzaal. De deuren van de opperzaal waren in het slot gedaan. Dat staat er dus twee keer. En dan vers 25. als zij nu tot schamens toe gebeid hadden, gewacht hadden, weet u wel, bijt uw tijd en zo. Hè? Ja. Zit zo opende hij de deuren der opperzaal niet. Toen namen zij de sleutel en deden open, waarmee maar weer een keer gezegd wil worden dat de zaak dus inderdaad op slot zit. En het blijft dus echt een verborgen zaak. Alleen wordt de spot meegedreven, natuurlijk, want dat de heimelijkheid, kent u dat woord, Statenvertaling, het Nieuwe Testament? De heimelijkheid, dat is een woord ter aanduiding van het toilet. Een mens neemt het in door de mond en hij werpt het uit in heimelijkheid. In het toilet, dat is wat het is. En een van de manieren om het gebruik van de heimelijkheid te formuleren is de voeten bedekken. Hebben jullie nog? Later vind je Saul, die ergens in een spelonk zijn voeten bedekt, staat er. Nou ja, dan weet u dus wat hij daar deed. En David stond erbij en keek ernaar. Of zoiets. Maar toe maar, zoiets was dat. Dat wil zeggen, er wordt uitdrukkelijk de spot meegegeven. En het gaat over precies hetzelfde. Want Saul is net zo goed op zijn manier, maar hij is net zo goed een uitbeelding van de wet, de heerschappij van de wet, waar aan een einde zou komen door het nieuwe verbond, waarvan David dan uiteraard de uitbeelding is, enzovoorts. En hier wordt het dus even bij verteld, hè? In vers 24. Zij zagen toe en ziet, de deuren der opperzaal waren in het slot gedaan, en ze zeiden zeker, hij bedekt zijn voeten in de verkoelkamer. Er zal wel een ton gestaan hebben, of weet ik veel wat, maar zoiets. En u begrijpt dat dit historisch van niet het minste belang is. Je vraagt je ook af, hoe weten ze dat, dat dat daar gezegd werd? En wie heeft dat toen opgevangen en wie heeft het opgeschreven? Dat is wel intrigerend natuurlijk, zoiets. Maar dan nog, als je geschiedenis schrijft, schrijf je dat soort dingen toch niet? En toch staat het erbij, omdat het, nou ja, het gaat over de druk en het gaat over enzovoorts. Het gaat over de onmacht van het oude verbond, waardoor kennis is der zonde. Het openbaart de volstrekte machteloosheid van de mens. Volstrekte onderwerping aan de verderfelijkheid enzovoort. En dat is wat uitgedrukt wordt. Dus een mooi verhaal wordt het nooit. Zie. Als zij nu tot schamens toe gewacht hadden, want je kunt lang wachten, maar goed, opende hij de deuren der opperzaal niet. Toen namen zij de sleutel en deden open en ziet hun lieder heer lag ter aarde dood. Zo is het maar net. Dat gaan ze nog. Dat moeten ze nog ooit een keer vaststellen natuurlijk. En wat Ehud betreft, de levende, die ontkwam. En ik zal meteen even een ander beeld aanhalen voordat ik het vergeet. Als het over het heilige der heiligen gaat, dan de enige dienst die daar verricht werd, was eenmaal sjaars op de grote verzoendag. En dat is dan het verhaal met name van de twee bokken. Er was nog wat anders. Bloed van stieren en bokken. En nog een var aan te passen, nog zo wat. Maar dat was het verhaal van die twee bokken van de grote verzoening. Het wordt ook aangehaald in Hebreeën 9. Dus waarnaar ik er straks citeerde, of althans waarnaar ik verwees. Waarbij op grote verzoendag de hoge priester eenmaal per jaar inging met het bloed van één van de beide bokken. En dat bloed werd gesprengd onderweg ernaartoe. Dat is waarom er staat een verse en levende weg, want bloed is leven. Alleen dat vind ik al een doorslaggevend argument. Maar een verse en levende weg, die ging tot achter het voorhangsel, staat er in Hebreeën 10, en tot op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Dat is in het heilige der heiligen. Maar de andere bok, zo anders was hij niet, het was net zo'n bok, het lot had ze bepaald, wie wat. De andere bok werd uitgedragen, uitgeleid buiten de legerplaats. Dat wil zeggen, de een ging als het ware naar het hart van de legerplaats, het centrum daarvan. Het heilige der heiligen, ook bekend als het bindendste heiligdom. Ik geloof niet dat dat in de Bijbel zo staat. Wel in een lied, daar ken ik het van. Maar de andere werd uitgeleid buiten de legerplaats. En u begrijpt, ja, dat ik wat aarzel, dat is gewoon weer omdat, ja, men heeft van die bok die naar binnen ging gemaakt een uitbeelding van de dood. Bloed, dood, enzovoorts. En men heeft van de bok die naar buiten ging aangemaakt dat hij een beeld is van de dood, want het dier moet gestorven zijn in de woestijn. Ja. Ja, daar kan je niks tegen inbrengen. Dat is zo, de beest moet in de woestijn gestorven zijn. Maar dat staat er toch niet? Dat is toch niet het verhaal? Het beest werd vrijgelaten. Uitgeleid. Buiten de legerplaats. Zie? En als het beeld wordt toegepast, staat er in Hebreeën, want daar heb je die. Heel Hebreeën moet beschouwd worden als een uitgebreid commentaar op de tijd. Het teken van grote verzoendag. Er staat er, laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats zijn zwaardheid dragende. Want buiten de legerplaats leeft hij. Ik weet ook dat er staat in Hebreeën 13 dat de Heer buiten de legerplaats gekruist is. Daar staat er ook uitdrukkelijk. Maar daarna staat er, zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Hij is daar wel gekruist, maar daar leeft hij. Sindsdien. En dat geldt ook voor die bok die naar buiten gebracht is. En hier vind je dus die eeuw, vind je eerst in de opperzaal. En hij maakt een eind aan Eglon, dat wil zeggen daarmee een eind aan het oude verbond, om zo te zeggen. Dat is ook wat de Hebreeënbrief erover zegt. Want als daar dat nieuwe verbond aanbreekt, is daarmee het oude beëindigd. En als de dienst gedaan wordt in het heilige der heiligen, dan is de dienst in het heilige beëindigd. En als er een hoge priester opstaat naar de ordening van Melchizedek, dan is daarmee het priesterschap van Levi, dan wel Aaron, beëindigd. Staat er allemaal, letterlijk zo. Zoals ik het zeg, zo staat het er ook, daadwerkelijk. Zie? Dus het einde van het oude verbond. Maar als je de Heer zoekt vandaag, en hier op aarde zal ik maar zeggen. Nee, hij heeft een hemelse positie. Maar als je dan hier in dit platte vlak, als ik het zo mag uitdrukken, de Heer zoekt. Ja, dan is hij buiten de legerplaats. En dat wordt hier beschreven. Want als je Ehud zoekt, ja, die blijft niet, die neemt daar niet de ballentent over, zal ik maar zeggen. Ja, het klinkt wat ongelukkig, maar. Die gaat weg en die verdwijnt. En dat wordt hierna beschreven. Ehud ontkwam terwijl zij vertoefden, terwijl zij wachten. Want hij ging voorbij de gesneden beelden en ontkwam naar Sehirat, staat er. En het geschiedde als hij aankwam, zo blies hij met de bezuin op het gebergte van Efraïm. Hoezo op het gebergte van Efraïm? Zal ik eens arrogant zeggen, ik had ook niet anders verwacht. Als de Heer niet bij de Joden is onder het oude verbond, zal ik maar zeggen. Als je niet in het openbaar zich bevindt onder de Joden, waar is hij dan? In het verborgene is hij dan in een plaats die Efraïm heet. Maar dat staat in Johannes 11. Hebben die nog? Er staat dat de overpriesters en schriftleden beraadslaagden samen dat ze hem doden zouden. Dat betekent ongeloof van het Joodse volk. En dan staat er in twee zinnen, staat er, Jezus dan wandelde niet meer openlijk onder de Joden. Maar hij ging naar een plaats, hij verborg zich, of hij werd in een plaats, Efraïm. waar het maar was. Want dat weten we niet, wat daar precies de bedoeling van is. We vinden het ook niet in Matthäus, Marcus, Lucas. Het staat alleen in Johannes 11. Hebben we die? We gaan even opzoeken. Er staat er even in. En wat het waarom het er staat en wat het uitbeeldt. Ja, dat is in onze dagen. De Heer is niet bij Juda, is niet bij het Joodse volk. De Heer is bij Efraïm. Dus inderdaad bij de 10 stammen van Israël waarvan Efraïm het hoofd is. En dat is in vers 54 van Johannes 11. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm, en verkeerde aldaar met zijn discipelen. Ik zeg altijd, je zoekt het op je atlas, de Bijbelse atlas, naar de stad genaamd Efraïm, en als je die gevonden hebt, betekent dat je atlas niet deugt. Want wij weten niet waar dat was, ik ken er nog een paar zoon. Dan verzinnen ze maar wat en hebben ze, nou, moet van hier zijn of wat het maar is. Ik vind het altijd wel grappig. Wij weten het niet, maar dat is ook de bedoeling, wij weten het niet. En dat het wel degelijk met die 10 stammen kwestie te maken heeft, dat staat hiervoor, hè? In vers 50. Vanaf vers 50, waar de Caiaphas zegt, dat is dus die hoge priester aan wiens hoge priesterschap een einde moest komen. Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, dat was dus het Joodse volk, dat volk waarvan Caiaphas de hoge priester was. En waarover Caiaphas dacht te spreken. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. En dat kan niet slaan op de Joden, want daarvan, waar de Joden ook zijn in de wereld, ze hebben maar één hoge priester en dat was in die dagen Caiaphas. Dat is dat volk. Dus als er dan nog wat anders is, en het hoort ook tot dat volk, want zo staat het hier, dan kan het alleen om een slaan op de andere stammen van Israël. En dan twee versen verder krijg je niet meer vrijelijk onder de Joden, maar naar de stad genaamd Efraïm enzovoorts. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Het is profetisch voor de situatie in onze tegenwoordige tijd. Wat die opperzaal betreft heb ik u vorige keer al verwezen naar het Nieuwe Testament natuurlijk. De verschillende keren dat die opperzaal genoemd wordt. Hetgeen dan bevestiging mag zijn van dit hele idee dat de opperzaal een uitbeelding is van de tegenwoordige positie van Christus en de gemeente. Waar de oude mens dus niet telt of overleden is, maar waar logischerwijze nieuw leven tot stand komt. Dat in het Oude Testament vinden we dat feitelijk hier. En daarna vinden we het in de geschiedenis van Elia en Elisa. Wat ik vorige keer genoemd, 1 Koningen 17, bij Elia. Met die zoon van die vrouw. En in 2 Koningen 4, vers 10, met Elisa. Met de zoon van die vrouw. Het is moeilijk uit elkaar te houden, voor mij in elk geval. Maar 1 Koningen 17 vers 19 is Elia, 2 Koningen 4 vers 10 is Elisa. Dan heb je die heb ik geloof ik niet genoemd in Handelingen 9, het verhaal van Dorcas, bijgenaamd Tabitha. Die vrouw, ijverig in goede werken enzovoorts, die stierf en die werd weer levend in open zaal, in verband met Petrus, is dat. En de laatste was die van Handelingen 20, van Troas, uit Tigris, Handelingen 20 vers 8 heet dat, in een open zaal. Het is niet helemaal gelijk, maar het is voldoende, denk ik, om vast te stellen dat het gaat om weer tot leven wekken van iemand in verband met een opperzaal. Of dat ze hem alsnog naar de opperzaal brachten, weer terug. Maar de wijze waarop die uit Tychus tot leven gewekt werd, komt overeen met die van Elia en Elisa, met die jongeling. Ze strekte zich over hem uit enzovoort en omarmde hem en identificeerde zich met hem. En zo kwam dan de jongeling tot leven. En de uitzondering is natuurlijk die van Tabitha, daar is het een dame. Maar ja, Israël wordt nou eenmaal voorgesteld bij gelegenheid als man, als zoon, als eerstgeborene logische wijze. En soms wel degelijk als vrouw. In de zin van dienstbaar aan de man en dus aan de Heer. En dat was Tabitha, bijgenaamd Dorcas, de hinde. Dan wel een gazelle, maar dan denk ik altijd dat het een fiets is. Dus dan is het altijd maar mijn, ja, damesfiets, ja. Een hinde betekent haar naam. Maar het is ook dat is de uitbeelding van een gelovig overblijfsel in het Oude Testament al. Ook in die psalm met die een hert, van het heigend hert enzovoorts, weet u wel. Naar waterstromen enzovoorts. Dat is, zoekt ook naar verkoeling enzovoort. Het beeld van een gelovig overblijfsel. Maar het wijst allemaal naar het Nieuwe Testament. En dat het woord opperzaal zelf gebruikt wordt voor de hemel. Ja, in de Statenvertaling gebeurt dat, ja. De opperzalen. De hemel, bovenvertrek. Kortom, het is een volstrekt bijbels begrip, een herkenbaar begrip. En wat er dan expliciet zich afspeelt, dat is zozeer overeenkomend met elkaar dat je het niet kan missen. Dat ligt over elkaar heen, als het ware. Dat gaat dus over de verkiezing, de roeping, het ontstaan, de verzameling, de vorming van de gemeente met een hemelse positie in onze tegenwoordige tijd. Gebaseerd op, als vervulling van Gods beloften gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. En vandaar dat je dan die naam Efraïm tegenkomt. Want ja, eerst geboorterecht van de gemeente boven het Joodse volk in onze dagen, en dat op zich hoeft geen enkele twijfel te kennen, het eerst geboorterecht van de gemeente boven het Joodse volk vindt zijn enige parallel in het eerst geboorterecht van Efraïm, Jozef Efraïm, boven Juda. Bij nader inzien zijn dat geen twee verschillende dingen. Maar is dat gewoon hetzelfde? Want ja, hoezo is de gemeente eerstgeborene? En aan de andere kant, waar is het eerstgeboorterecht van Efraïm gebleven? Want dat speelt in de toekomst echt geen rol meer. Dat kun je nergens in de Bijbel vinden. Met andere woorden, dat speelt een rol in onze dagen. En dat vind je hier dus ook. Het geschiedde, vers 27 van Richteren 3... Oh nee, eerst vers 26 nog, hij ging voorbij de gesneden beelden en ontkwam naar Sehirat. Kennelijk, al is het enige discussie over, vond deze toestand plaats in die opperzaal en alles in Eglon in Jericho of althans in de directe omgeving daarvan. Dat betekent dat die Moabieten dus over de Jordaan gekomen waren. Maar dat klopt, want Israël was onder de druk van Eglon, de koning der Moabieten, tegen Israël. Dat betekent dat die lui dus in hun land waren en het meest voor de hand ligt dat ze over de Jordaan gekomen waren en dus een nederzetting hadden in de Palmstad. Want zo heette het, dat is in vers 13 waar het staat, de Palmstad. U weet wel, de laagste plaats op aarde, dat is wel leuk. Want daar tegenover vind je een opperzaal, dat wordt geacht de hoogste plaats te zijn en dus de hemel, toch? Daar hebben we het contrast dus ook weer terug. Maar even voor de goede orde van de omstandigheden hier. Hij ontvluchtte dus, Ehud ontvluchtte dus na deze gebeurtenissen Jericho. En voorbij de gesneden beelden, Dat is inderdaad de voor de hand liggende vertaling, omdat in de andere gevallen, dat zijn geloof ik toch enige tientallen keren, wordt de term ook zo vertaald. Zij het dan dat in de King James Version, die dus over de hele wereld gebruikt wordt, hè, ook door mij trouwens, daar staat niet gesneden beelden in de vertaling, maar de, wat staat er ook weer in de vertaling? Er staat de quarry. Moest even nadenken. De quarry, dat wil zeggen de steengroeven. Daar waar stenen uit de berg gehakt worden. Om te gebruiken als grafstenen, straatstenen, bouwstenen. Stenen om mee te gooien, weet ik het. Steengroeven.
Gebeeldhouwde stenen, zegt
de. Ja, dat komt omdat het woord staat voor groeven, graveren, groeven. En daar kun je dus van maken gegraveerde inscripties. Oh, dank dat zeg. Dat is ook zo. Ik weet niet wie het aanhaalt, maar het wordt binnen het Jodendom wordt dit uitgelegd als van toepassing op wat door Flavius Josephus verteld wordt. Namelijk dat voor de vloed van Noach, nog in de dagen van Set wordt geacht de wijze man geweest te zijn, de magier, die het heelal doorzag, Set. Ik zoek even naar zijn andere naam, maar wil me weer niet te binnen schieten. Mercurius, ja, was nog een. Maar goed, Set wordt geacht die wijze man geweest zijn en die wist dat de vloed zou komen, dat is het verhaal officieel. Die wist dat die grote vloed zou komen, de mensheid zou worden uitgeroeid op die paar manna. En om dan de menselijke wijsheid of wat er voor door moest gaan te bewaren, werd die ingeschreven, gegraveerd in twee opgerichte tekenen. Is het idee vastgelegd in op twee monumenten. Eén van bakstenen en iets met Egypte, bakstenen, Tichelen. En de andere in natuursteen, ook iets met Egypte. En het idee is dat dit de verwijzing is naar die tekenen. Die zouden dan hier ergens gestaan moeten hebben. Het lijkt mij dat je dan toch wel erf van de locatie afgedreven bent. En nu we het daar toch over hebben, het idee bestaat ook, maar ik weet niet waar dat vandaan komt, dat teken, dat opgerichte ding met van Tichelen uiteraard is verdwenen, want dat gebeurt nu eenmaal met Tichelen. En de andere is niets anders dan de piramide van Cheops. Waarin dus de menselijke wijsheid kennis zou bewaard zijn op een of andere wijze. Het teken in Egypteland uit Jesaja, ergens even voor in Jesaja, ik weet niet precies welk hoofdstuk. Dat is, te dien dagen zal de Heer een opgericht teken hebben in Egypteland. Dat komt daar vandaan. Maar dan hebben we nog een paar, want ik ben niet te stoppen nou natuurlijk. Nu we het toch over hebben. Hoe staat het er precies, de gesneden beelden? Er bestaat ook dan weer de theorie dat die gesneden beelden, dat waren de stenen die daar geplaatst moeten zijn onder Jozua na de doortocht door de Jordaan. Dat was immers bij Jericho. Nou ja, bij Gilgal, maar van Gilgal ga je naar Jericho. En die schijnt twee tekens opgericht te hebben. Eén op de bodem van de Jordaan en één op de oever. En het idee is dan dat daar ook inscripties in zijn. Of eventueel dat het nou eenmaal uitgehakte stenen zijn. Dus dan zijn ze ook gebeiteld geworden. Dat woord moet je van beitelen. Dus ja. Maar ja, het is allemaal leuk bedacht. Maar dan nog, welke rol speelt het hier? Dus ja, je kunt er verder niks mee. En de vertaling wordt dan toch afwijkend, de opvatting wordt afwijkend van de gangbare vertaling in de rest van de Bijbel. En daar blijkt het altijd afgodsbeelden aan te duiden. Dus het ligt toch voor de hand dat dit gewoon afgodsbeelden zijn van de Moabieten. En hij passeert ze en gaat ze voorbij. En waar die Moabieten met hun toestanden hier, maar dat heb ik toch hopelijk gezegd vorige keer, in beeld zijn van religie in het algemeen en de Joodse in het bijzonder. En in het algemeen dus van de wet ook, de Mozaïsche wet, beelden deze gesneden beelden hetzelfde uit als wat het gegraveerde gouden kalf uitbeeldde. Die was bewerkt met één griffie. Dat betekent ook gegraveerd. Of daar hetzelfde woord gebruikt wordt, of met dezelfde wortel. Ja, dat zou ik zo niet kunnen zeggen. Maar ik weet wel dat het kalf heet Egel. En deze koning der Moabieten heet Egelon. Toch? Eglon. Met een noem erachter, maar het is gewoon hetzelfde. Dus dat rondspringende kalf. Dus ja, het komt toch met elkaar overeen. Dus ik houd het toch maar bij de gesneden beelden. Hij ging voorbij de gesneden beelden. Die zijn er dan blijkbaar. Hij liet ze links liggen. Ik neem aan dat hij ze links liet liggen. Je moet er aan één kant voorbij. Maar als je het mij vraagt, aan welke kant?
Hij was
links, ja. Hij ging er voorbij. Hij was links, ja. En hij ontkwam naar Sehirat. De weer zo'n plaats die je dan op de atlas moet opzoeken en hopelijk niet kunt vinden. Niet dat het veel uitmaakt, want hij komt dan op het gebergte van Efraïm. Maar ja, als je er ooit geweest bent in die buurt, kan je dat voorstellen. Als je vanuit Jericho ongeveer naar het westen kijkt. Nou, misschien moet je iets naar het noordwesten kijken. Dat zou ik uit mijn hoofd niet weten. Maar dan kijk je tegen het gebergte van Efraïm aan. U weet toch, dat is je bent in de slenk. In de vlakke velden van Jericho. Dan wel in de vlakke velden van Moab. Dat is de andere kant van de Jordaan. En je kijkt naar het westen, kijk je tegen die bergrug aan. En de andere kant kijk je in het gebergte van Moab. En iets noordelijker Ammon. Enzovoorts, hè? Dus dat kan je missen. Hij vluchtte dus naar het gebergte heen. En dat is het. En daar moet dus ergens die plaats Sehirat liggen. En Sehirat. Ja, ik vind het wel aardig. Want het komt van Seir. En Seir kennen wij omdat het een van de namen is ter aanduiding van Esau. Dan wel zijn nageslacht. Op het gebergte van Seir is iemand anders dan Esau. Maar Esau met familie van Seir en zijn nageslacht. Hij dus van Seir, ze leefde op het gebergte van Seir. En het komt ook overeen met de aard van Esau. Want Seir betekent harig. Heb je dat? Zo legt men het ook uit. En het idee is dan dat de plaatsnaam Sehirat duidt op een fijne bebossing, struiken enzovoorts, waar je in verstoppen kunt. Een harig terrein, om zo te zeggen. Ik heb altijd mijn twijfel. Maar ja. Waarom ik die twijfel heb? Nou ja, omdat Sehirat natuurlijk ook gelezen kan worden als dat het iets met Sarah te maken heeft. Het begrip Sarah, namelijk vorst, vorstin en dus met heerschappij. Maar Seira met een H erachter wordt vertaald als een geit. Nou ja, een harig beest en in dit geval vrouwelijk, Seira. Vrouwtje. Maar goed. Maar voor zover het op Seir en dus op Esau slaat, ben je toch terecht bij eerstgeboorterecht. Toch? Dat is dan nog eigenlijk van de oude mens, want hij raakte het kwijt. En hoe dan ook, het kwam terecht bij Efraïm. En daar komt deze Ehud dus ook terecht. En dat lijkt me eigenlijk wel voldoende. Het geschiedde als hij aankwam, zo blies hij met de bezuin op het gebergte van Efraïm. Nou ja, jongens, het kan niet. ja, eenvoudiger kan het dan niet, hè. Hij komt op een gebergte, dat is altijd een beeld van de overwinning, van de hoge plaats enzovoorts. Als het even kan, de hemel. Niet noodzakelijk, maar in ieder geval staat het voor koninkrijken, koninklijke macht, gebergen, weet u wel. Zie? En dan heb je, hij blies de bazuin. En ja, ik zou zeggen, zoek het maar eens op hoe vaak in de Bijbel staat blaas de bazuin. Bij voorkeur te Zion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. De bazuin wordt geblazen, betekent altijd dat het woord van God gepredikt wordt. En meer specifiek, het blazen van de bazuin is het leven ademblazen in het dode ding. En het dode ding heet een hoorn. En een hoorn is een keren, dat is een kroon in het Nederlands. Zeg ik het goed? Het Hebreeuwse woord voor hoorn is in het Nederlands het woord voor kroon. Maar ja, men wordt nou eenmaal met hoornen gekroond. En als ik het zeg, denk ik altijd aan Toon Hermans, die het podium opkwam met zo'n vikinghelm op, met die over zijn ogen zakte en met twee van die hoorns erop. En begon zijn tekst met: de vikingen, uitvinders van de kapstokken. En daar stond zijn zoon, hoe heet hij ook weer, Maurice. Die stond dan naast hem, een groot postuur. En die stond dan te schudden buiken van het lachen. Maar er stond in het draaiboek, hoor, dat hij dat doen moest. Maar ik ben. De vikingen, uitvinders van de kapstokken. Maar ja, het duidt op macht, koninklijke macht. Dat is nou eenmaal wat de hoorn uitbeeldt. En als de hoorn geblazen wordt, dan klinkt dus de stem van de koning. Eigenlijk alleen maar van de Messias, want hij is alsnog tot leven gekomen. Dat is het. En vandaar dat de hoorn ook gebruikt wordt voor het zalven en daarmee inwijden, het inaugureren van de koning. Niet bij Saul, dat weet u, dat was uit een kruikje. En u weet, de aardigheid van het kruikje is dat hij te later gaat tot die barst. Juist, dat is van tijdelijke aard. Dat is keramiek, dat is aardewerk. Gaat voorbij. Aarde, uit de aarde aards. Maar tegen Samuel zei de Heer vervolgens: neem uw hoorn, in plaats van neem uw kruik, neem uw hoorn en ga naar enzovoorts. En David werd gezalfd uit de hoorn. Daarna heet het ook de hoorn des heils, of de hoorn der zaligheid. Zingen we rond kerst ergens uit een of andere lofzangen uit het Nieuwe Testament. Weet u, de hoorn des heils opgericht enzovoorts. Precies. Maar het is een beeld van het geluid van de hoorn. Het geklank heet het trouwens in de Statenvertaling. Het geklank der bazuin is de uitbeelding van de prediking van het evangelie. De stem van de Messias, de opgewekte. Dat zie je ook zo. En het heeft altijd de betekenis van dat de koning iets gaat doen en je moet verzamelen bij de koning. Dat is de bazuin. Het is altijd de oproep. Om zich te melden bij de nieuwe koning, om zich te onderwerpen, zal ik maar zeggen. Of eventueel om met de koning ten strijde te trekken, want het schijnt altijd oorlog te zijn, enzovoorts. Maar dat is het. Blaas de bazuin te Sion, dat wil zeggen, predik het woord Gods. Want uw koning komt, enzovoorts. Dat zie je niet anders. En in Openbaring is het ook niet anders. Want in die bazuinen in Openbaring spreken ook over het woord van God. Dat op een of andere wijze bekrachtigd wordt, leidend tot de openbaring van zijn koninkrijk op aarde uiteraard. Dus zo blies hij met de bazuin op het gebergte van Efraïm. Ja, dit keer niet in Jeruzalem, blaast de bazuin te Sion, te Jeruzalem. Nee, de bazuin wordt geblazen op het gebergte van Efraïm. En dat is onze bedeling dus opnieuw. Mocht je het tot heden gemist hebben, vind je het hier alsnog. is bij Efraïm. Hoezo bij Efraïm? Wat is er met Efraïm? Efraïm is de eerstgeborene, de drager van de titel. Als iemand Israël is, dan is het Efraïm. Zei Jacob, zei Israël tegen Jozef, dat in hen, deze twee jongens, dat in hen mijn naam genoemd worden, enzovoorts. Ja, erfgenamen, eerstgeborenen. En dan staat er ook prompt, en de zonen Israëls, vertaald natuurlijk met kinderen, togen met hem af van het gebergte en hij zelf voor hun aangezicht heen, dat wil zeggen voor zover er nu verlossing komt in de praktijk en de Moabieten verslagen worden. Soms denk ik, en de Moabieten naar de Filistijnen gejaagd worden, maar dat klopt niet helemaal, maar zoiets. Dan is het vanuit Efraïm. En dat is wat er gebeurt in de wederkomst van Christus, uiteraard. In elk geval. Maar je kunt het ook over onze bedeling zeggen. Voor zover de Heer een werk doet en zijn koninkrijk bouwt, dat wil zeggen zijn gemeente van de eerstgeborenen verzamelt. Het is op basis van en uitgaande van Efraïm en de beloften die aan Efraïm gedaan zijn. Blijft hetzelfde verhaal. En hij zelf voor hun aangezicht heen. Ik denk ook dat het een prachtige uitspraak is over onze dagen. Het gaat eerst om de Heer, wij volgen hem. En, maar net zo goed over de wederkomst van Christus. Wie zijn toch deze? Waar komen die toch allemaal vandaan die bij de Heer zijn? En het antwoord is, ja, dat zijn de zonen van Jozef, van Efraïm. Ik hoop dat u de uitdrukking herkent. Wie zijn toch deze? Dat is uit Genesis 48, maar ook uit Jesaja, waar het aangehaald wordt. Hè? En hij zeide tot hen, volgt mij na, want de Heer heeft uw vijanden de Moabieten in uw liederen hand gegeven. En of het nou Seir is of Moabieten, het is altijd de uitbeelding van de oude mens. En als het Jericho is, is het ook een uitbeelding van de oude mens. De Heer heeft de Moabieten in uw lieder hand gegeven en zij togen af hem na en namen de veren van de Jordaan in naar Moab. Ze hebben mij nooit uitgelegd dat het geen veerboten zijn, maar dat het voorden zijn. Voorden. U weet wel, van fort en van stemfort en stemfort en wat u allemaal meer voor vorden hebt. Vorden in de Achterhoek, vorden. Een voorde is een doorwaadbare plaats. Er voeren geen boten op de Jordaan. Maar ik neem aan dat de vertaling uit 16 zoveel correct is, de veren. Maar ja, in tegenwoordig Nederland zou je dat voorden moeten noemen. Amersfoort is een doorwaadbare plaats door de Amer, de rivier. De Amer. Ja. Je kunt er ook een dam in leggen, dan wordt het Amstelredamme. Enzovoorts. Maar een voorde is gewoon een doorwaadbare plaats. Dan kun je weer voort. Onthouden maar zo, daar. En dat zijn dus de strategische plekken. Later werden het in heel de wereld de bruggen, de strategische plekken. Dat weet u, hè?
Ja,
de
nieuwe vertaling staat ook voor de.
Staat er voor de? Ja, ze hebben ze het Nederlands aangepast. Ik denk dat die oude vertaling wel klopt, maar dat wij de betekenis van die woorden niet meer goed kennen. Zijn de doorwaadbare plaatsen. Zijn van strategisch belang. En later werden het de bruggen eventueel. Dus ja, als het oorlog wordt, dan worden alle bruggen opgeblazen. Want dan kan de vijand zich niet meer verplaatsen. Wij ook niet, maar goed. Toch, zo gaat dat. En soms ben je dan een brug te ver. Ja. De film trouwens ook, want dat de brug bij Arnhem moeten zijn. Het was Deventer, hè? Maar ja, ook een brug te ver. Maar toch maar. Zoiets. De veren. Dat zijn strategische plekken, ja. En u weet hoe het is, aan de overkant, aan de ene kant heb je Jericho, maar aan de andere kant heb je dan Moab. Nou ja, het noordelijkste deel van Moab dan. Maar goed, en dus de Jordaan fungeert feitelijk als de grens tussen Israël en Moab. En die grens wordt gebarricadeerd. Ze namen de voorden van de Jordaan in naar Moab en lieten niemand overgaan. Naar beide kanten dus blijkbaar niet. Dat wil zeggen, degenen die aan de westkant waren, konden niet vluchten naar huis. En ze konden ook geen versterking krijgen vanuit het oosten. Dat is het. Maar u weet hoe het is met de Jordanen, die Jordaan overtrekken. De Jordaan is de scheiding tussen oude verbond, nieuwe verbond, oude schepping, nieuwe schepping, oude mens, nieuwe mens. De Jordaan is die wedergeboorte. Het trekken door de Jordaan, enzovoorts. Zie? En je bent of aan de ene kant of aan de andere kant. En aan de goede kant, aan de kant van Efraïm, zal ik maar zeggen, ja, daar is geen plaats voor de oude mens. Die telt daar niet, die moet daar verslagen worden. Dat gebeurt dus ook. En de oude mens wordt van de overkant af, van Moab af, ook niet toegelaten. Zie? Die scheiding is het. Het zijn allemaal bekende Bijbelse beelden, bekende Bijbelse voorstellingen die hier bij elkaar geplaatst worden in een geschiedenis. En zij sloegen de Moabieten te der tijd omtrent 10.000 man, allen vet. Je stelt het je zo voor. Alle vette en strijdbare mannen, dat schijnt dus wel te kunnen. Dat zijn uitvinders van het sumo worstelen. Ja, een variant op uitvinden van de kapstok. Toch. Dat er niet één man ontkwam. Alzo werd Moab te dien dagen onder Israëls hand ten onder gebracht. Nou ja, uit het land verdreven, want Moab bleef gewoon bestaan, hè, verder. Maar dat heb ik je niet verteld, maar die koningen van oudsher, die reisden rond. Ja, natuurlijk in Europa was dat op grotere schaal met de Karel de Grote, weet u wel. Waar had Karel de Grote dan zijn residentie? Had hij nergens, die trok gewoon Europa rond in zijn rijk en dan was hij posier en posier dan met de hele mispogen en met de hele, hoe heet dat ook alweer, de tros heet dat, wat er achteraan komt, als de tros, het hangt er achteraan, wat erbij komt, achter de lege tros, dus kwam van alles mee enzovoort. En er werd de zaak geïnspecteerd en er werd recht gesproken als hij weer eens voorbij komt. U kent het uit die films, uit die westerns enzovoort. Hè? Dan wordt de boef gevangen genomen en dan moet er gewacht worden tot de rechter voorbij komt om dan enige uitspraken te doen. En in de tussentijd wordt de boef bevrijd of gelinched of wat. Nou ja, zoiets. Hè? Want het recht moet zegevieren, nietwaar? Maar goed. Maar zo gebeurde het. Dus zodat we Karel de Grote, ik geloof dat ze hem uiteindelijk in Aken begraven hebben, als de grote Karelstad. Maar wij in Nederland houden het op Neomagus. Ja, Karelsrust, Karelsruhe is natuurlijk ook een van die plaatsen. Maar in Nederland was het Nijmegen. Nou ja. Waar hij maar was, het reisde rond. En deze man reisde kennelijk, want er was bij gelegenheid in Jericho. Met heel gevolg. Dat kennelijk uitgeroeid werd nu. Want ze konden niet meer de Jordaan over, die werd geblokkeerd. Enzovoorts. En dat betekent dus een flinke nederlaag. De ondergang, althans van de macht van Moab. En zeker in het land van Israël. Dat is wat er staat. En zo werd het land weer stil 80 jaren. Dan krijg je nog één vers. Vers 31. Na hem nu was Samgar, de zoon van Anat, die sloeg de Filistijnen 600 man met een ossenstok. Zo verloste hij ook Israël. Daar kan ik verder niks over zeggen. Er wordt verder niks over vermeld, behalve dan dat hij in 5 vers 6 nog een keer genoemd wordt. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat. Meer niet. Dus dat weten we verder niet. Maar het verhaal van de Filistijnen is natuurlijk fundamenteel hetzelfde verhaal. Filistijnen fungeren ook als uitbeelding van die oude mens. De natuurlijke mens die altijd zijn kop opsteekt. Enzovoorts. En die worden dan door ene Samgar, waarvan we niet eens weten wat zijn naam betekent. De naam van een vreemdeling vertaalt men Sam, Sem. Naam, Sem. gar van een vreemdeling, ja, het zal wel, weet het niet. Een zoon van Anat, we weten alleen dat Anat, Beni Anat heet het, geloof ik. Dat het een plaats was in het gebied van Naftali, dat wil zeggen in Galilea, in het noorden. Maar daar blijft het dan ook bij. Dat blijkt later trouwens, niet later, dat staat in Jozua dat het Naftali was. Maar dat even terzijde. We weten het niet, maar hij versloeg 600 man met een ossenstok. Dan moet het net zo'n sterke jongen geweest zijn als die andere Sam. Simson. Blijkbaar. En waarom deed hij met een ossenstok? Ja, dat had hij toevallig bij zich. Ja. Dat weet ik niet. Een ander doet het met een ezelskinderbakker. Ja, als je dat toevallig bij zich geeft, een ezelskinderbakker. Heb je toevallig een ezelskinderbakker? Ja, er blijven vreemde dingen die serieus besproken kunnen worden. Waarom een ossenstok? Men zegt ons, dat komt omdat de Filistijnen tot gewoonte gemaakt hadden om volkeren die ze onderwierpen te ontwapenen. Dus ze hadden geen andere wapens dan. Behalve natuurlijk hooivorken en vlegels en ossenstokken. Dus ja, ze deden het zal dan wel. Ik weet het niet. Maar het blijft hetzelfde verhaal. De strijd is altijd de strijd tegen de oude mens. Het vlees, natuurlijke mens die altijd weer de kop opsteekt. En met Filistijnen, ja, dat is zo gewoon dat er hier maar één vers aan besteed wordt voor de gelegenheid. Dus meer hoef ik er ook niet over te zeggen. Maar het aardige is wel dat we daarmee door heel hoofdstuk 3 heen zijn vanavond. En daar zullen we dus bij laten. En de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen te mogen behoren tot dat volk van eerstgeborenen, als erfgenamen van beloften gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob en Jozef en Efraïm. We zeggen u dank dat onze positie als kinderen Gods, als gemeente vast ligt in deze oud-testamentische beloften en vervolgens ook in deze illustraties, zodat wij ook in onze dagen onze zekerheid mogen putten uit uw woord dat u ons hebt nagelaten. En dat in die dagen waarin u niet rechtstreeks profeten zendt of tot de mens spreekt. Maar we danken u dat u uw woord aan ons bedient, dat u ons leidt in heel de waarheid, opdat we u zouden kennen en zouden leren te leven uit de kracht van uw opstanding. En daarom, Vader, danken we u dat we hier mochten zijn, ook deze avond. We vragen u, weest u ons dan nabij en bewaart u ons voor de duisternis en de chaos van deze wereld, opdat wij onze hoop en verwachting uitsluitend zouden stellen op uw woord en de daarin vervatte beloften. Amen.